Goedemorgen gemeente, mijn naam is Wim Kornhoer. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dominee Deodaat van de Boon voorgaat. We groeten de luisteraars van de cd en de website. De organist is Gert Oldebeuving, lector is Ina Weininga, koster Ab Garretsen en de opname wordt verzorgd door Volker Weininga. Vandaag gaan de bloemen naar mevrouw Vanier van Zomeren in Tolwijk. Het tafelboeket wordt straks naar het bruidspaar Gosling-Harenberg gebracht. Aan het eind van de dienst kunt u uw gave geven voor de diaconie, de plaatselijke kerk en de uitgangscollecte. De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk gemeentewerk. Morgen, maandag 3 juni, geeft Wim Eikelboom een lezing over de IJssel in deze kerk. De avond begint om 8 uur. De entree is 10 euro en dat is inclusief koffie of thee in de pauze. Aanstaande zondag 9 juni is het om 10 uur een kerknauwbedienst in onze kerk, waarin dominee Hubertien Oosdijk en Wilfrieda Stam uit Zelm voorgaan. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. We wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
Onze hulp is de naam van de Heer, die trouw blijft in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, in gemeenschap met zijn geest. Het loflied dat wij zingen na het Heer ontferm u over ons, dat we ook zingen, is gezang 146c, de versen 1, 3 en 7. 146c, 1, 3 en 7. Laten we dan de Heer aanroepen om de nood van deze wereld, want hij hoort de ellendige en hij redt van de dood. laat ons bidden om ons, die dwalen zonder herder, richtingloos, doelloos, omdat we zo makkelijk de hoop opgeven, de moed verliezen en soms alleen nog maar elkaar de weg versperren. Om ons, herders van anderen, vaak geen erbarmen kennend, letterknechten die zich voor al wijden verzekerd willen zijn van het pluche, de glans opnemen aan wat recht is en rechtvaardig. Laat ons bidden om ons die de weg kwijtraken, die leven zonder liefde, die bestaan zonder ankers, om ons die zo graag bevestigd willen worden op een wijze die ons leven sterkt. Om ons die verlangen naar een horizon en een leven dat heel is. Om ons getekend door tranen bidden wij. Reken ons niet naar wat we doen en nalaten. Reken ons niet naar onze onmacht en onwil. Maar zie ons aan door uw ogen van barmhartigheid. Zo bidden wij samen. En wij prijzen Gods grote naam als we zingen. Thank you. straks denk ik niet dat ik met kinderen iets hoef te doen, tenzij iemand er zich zo jong voelt. Maar dat gebeurt niet. En deze keer heb ik ook geen korte inleiding voor de overdenking, maar is de preek ouderwets, rechtop en neer. En misschien zullen sommigen van u daar heel blij mee zijn. Zullen wij met elkaar bidden om het licht van God op zijn woord. Goede God, als wij in deze wereld bezorgd zijn om hoe het gaat in dit land, hoe het gaan zal in Europa, hoe het gaat in Gaza, Oekraïne en om ook maar Afghanistan te noemen, dan bidden wij u niet om zorgeloosheid, maar om vertrouwen. Vertrouwen op uw zorg om ons. Sta ons toe dat wij ons kunnen focussen op wat er toe doet. En ons niet zorgen maken over zaken die er niet toe doen. En zo bidden wij u, houd de opgewektheid in ons levend. Ook als zorgen ons om de wereld of om onszelf ter neerslaan. Laat uw rijk, uw naam, uw wil ons een zorg zijn. En maak ons zorgzaam voor elkaar. Amen.
De lezing is uit Handelingen 9, vers 36 tot 43. In Joppe woonden er leerlingen die Tabitha heten. In onze taal betekent dat Dorcas. Ze deed veel goeds werk voor anderen en gaf vaak geld aan armen. Maar juist in die tijd werd zij ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek opgebaard. Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het dringende verzoek om direct te komen. Petrus ging meteen met hem mee. Na zijn aankomst werd hij naar het bovenvertrek gebracht, waar de weduwen om hem heen kwamen staan en hem huilend de tunica's en mantels lieten zien die Dorcas nog maar pas gemaakt had. Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op. Ze opende haar ogen en toen ze Petrus zag, ging ze rechtop zitten. Hij nam haar bij de hand en hielp haar overeind, en toen hij de heilige en de weduwe weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat ze weer leefde. Dit voorval werd in heel Joppe bekend en velen kwamen tot geloof in de Heer. Petrus bleef nog enige tijd in Joppe bij een zekere Simon, een leerlooier. Tot zover.
Thank you. aan bij het evangelie. Lees u het evangelie uit Johannes 5. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethzatha betekent. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist niet hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al mij voor in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het op die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u? Vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel, en toen zei hij tegen hem, u bent nu gezond. Zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond had gemaakt.
Gemeente, ik hoop dat u het goed vindt dat ik wederom niet de kansel op ga. Ik heb een wat loopprobleem en dan dat trapje, dat zou net zeker bij het afgaan een probleem zijn. En ik ga niet graag af in de kerk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de 2 lezingen die u vanmorgen hoorde, 1 uit Johannes en 1 uit Handelingen, is sprake van een wonderlijke, wat je noemt, interventie. Want in de evangelielezing geneest Jezus op de Sabbat een man die 38 jaar ziek is. De man wil, heel nadrukkelijk, wil gezond worden. En op het woord van Jezus, sta op, pak uw mat op en loop, doet de man dat. En tot verbijstering van de omstanders en ergernis van degene die het ter plaatse over de theologie te zeggen hebben, gebeurt wat Jezus hem toezegt. Hij staat op en hij loopt. En in de lezing uit het boek Handelingen staat een vrouw op. Staat een vrouw op uit de dood. En dit keer is het Petrus die daarvan de eerste getuige is. Het is een opmerkelijk verhaal. Een verhaal met een heel groot geheim op de achtergrond. En daar zou ik zo graag met u vanmorgen naar willen kijken. Want de vrouw in ons verhaal uit Handelingen is bekend onder de naam Dorcas. Overigens, die naam kom je ook tegen bij een aantal kringloopwinkels hier in de regio. Ik heb daar bij Dorcas in Rijssen een wonderschoon cilinderbureau gekocht.
Dus even reclame maken voor de naam Dorcas. Maar de naam Dorcas betekent gazelle. En bij dat woordje gazelle, bij een vrouw ga ik dan fantaseren. En dat is natuurlijk niet meer toegestaan anno 2024, want het is niet meer dan een genderneutrale opmerking. Maar ik zie het voor me, een lichtvoetige, een bedrijvige, een heen en weer springende en dan ook nog slanke vrouw met prachtige ogen en gazelleachtige benen. Ja, dat zijn de fantasieën van een dominee op de studeerkamer. Maar die Dorcas, die was dus lid van de gemeente te Joppe. Een voorbijgangster in de Bijbel voor haar te halen. Want hier komt ze voor en elders niet meer. Een vrouw, zoals er, en dat weet ik bijna zeker, ik ken ze ook wel, ook in de gemeente Steenderen te vinden zijn. En blijkens het verhaal maakt ze kleding. Kleding die ze niet voor zichzelf houdt, maar waarvan ze uitdeelt. En dat is heel belangrijk in die jonge kerk. Dat men naar elkaar omkeek. Niet alleen met woorden, met een praatje, met aandacht, maar ook materieel. Er moest eten, drinken, onderdak, kleding zijn. Primaire levensbehoeften noemen we dat tegenwoordig. En omdat voor gemeenteleden te organiseren, heb je betrokken werkers nodig. En kennelijk had Dorcas dus nog meer voor elkaar. Had ze ook actieve mensen om zich heen, die deden zoals zij. En nu wordt Petrus in Lydda op zijn tournee gewaarschuwd door twee mannen dat Dorcas na een korte ziekte is gestorven. Ramp voor de gemeente. Groot verdriet, maar ook een praktische ramp. Een ramp, zullen we maar zeggen, voor de diaconie. Want hier is een kerndiaken heen gegaan. En Petrus gaat naar Joppe om daar zijn werk als voorganger te doen en wordt toegelaten in de kamer waar Dorcas ligt opgebaard. De weduwen van de gemeente zijn daar ook en vol trots laten ze de kleding zien die Dorcas heeft gemaakt. Dat zijn inmiddels dus monumenten geworden, ter nagedachtenis aan Dorcas. Maar bedoeld zijn ze als tekenen van naastenliefde. Tekenen waardoor je het geloof dat het anders moet en kan en zal worden handen en voeten geeft. Wanneer je zorgt dat omzien naar elkaar niet alleen maar praten is, maar ook gewoon doen. Petrus stuurt dan die vrouwen weg en hij knielt, hij bidt en keert zich vervolgens tot het stoffelijk overschot, de dode vrouw. En hij roept haar bij de naam en beveelt, want zo klinkt het wel, beveelt in de gebiedende wijs, sta op. En Dorcas opent de ogen. En let u er nou eens op dat Petrus die oproep vergezeld laat gaan van een noodzakelijk gebaar. Want hij zegt het niet alleen, sta op. Tegelijkertijd steekt hij zijn hand uit en trekt hij de vrouw overeind. Ik heb erover gepiekerd en ik dacht, wat zou je daar nou over kunnen zeggen over dit bepaald betekenisvolle gebaar? Nou, in mijn woorden zou ik zeggen, je kunt altijd wel wat roepen, maar als je je handen niet uitsteekt, komt er nooit een mens overeind. Woorden en daden moeten in één hand, in één beweging samengaan. Mooie woorden spreken, roepen tot mensen in nood hier en daar wat geld geven, is één ding. maar de handen uitsteken en mensen dan weer op de been helpen, zodat ze zelf kunnen lopen en, zoals ze dat tegenwoordig zouden zeggen, een verantwoordelijkheid weer op zich kunnen nemen, hun plaats in de samenleving weer kunnen innemen, is een ander ding. Ik moest daarbij denken aan wat Prins Klaus daar ooit over heeft gezegd, in het kader van ontwikkelingssamenwerking, maar dat geldt voor heel veel dingen in het maatschappelijk verkeer. Wanneer iemand honger heeft, en je hem eigenlijk vis zou willen laten eten, omdat dat het product is dat voorhanden is, dan breng je hem geen vissen, laat staan sardientjes in een blik, maar dan geef je hem een hengel en dan leer je hem die hengel na te maken en dan leer je hem vervolgens vissen. Dat is helpen. Mensen helpen metterdaad om op eigen benen de eigen verantwoordelijkheid weer aan te kunnen. Want het is opvallend. Goed praten kunnen we eigenlijk allemaal wel. Een idee over iets hebben, een mening hebben, dat hebben we allemaal. Maar de handen uitsteken en overeind trekken. Wat zou onze samenleving, met die enorme berg asielzoekers, met die grote aantallen Oekraïense vluchtelingen, met zoveel mensen die aan de zelfkant van de samenleving terechtgekomen zijn, omdat armoede een reëel begrip voor hen is. Hoeveel anders zou het zijn als we stopten met erover te praten, maar er ook wat aan te doen. Je kunt je afvragen of Dorcas, zoals ze daar in die kamer was, echt dood was. Of dat ze in een coma verkeerde. U wilt niet weten wat daar allemaal op internet over verschenen is. En in de kerken zijn dit soort zaken tot discussiepunten geworden. Maar het is de vraag of het er eigenlijk toe doet voor de kern van het verhaal. Voor iedereen in haar omgeving was Dorcas dood. Hoe je het ook noemt of ziet. Van mijn part had ze een burn-out en kon ze niet meer. Maar het was ingrijpender. Want het ging om de consequentie van haar afhaken, om welke reden dan ook. Het werk lag stil. Daar gaat het om. Goud en zilver had ze niet, maar wel naald en draad. En organisatietalent. En ze kon mensen vanuit een bevlogenheid ook enthousiasmeren. Ze was letterlijk een opgewekt mens. Voordat ze werd opgewekt. Snapt u wat ik zeg? Een opgewekt mens voor ze werd opgewekt. In dit verhaal lees ik dan vervolgens allereerst hoe kwetsbaar de kerk is. Die kerk in zijn eerste jaren, maar ook weer in 2024. Want onze kerken in Nederland zijn uiterst kwetsbaar. En dat dan de boodschap van het evangelie is, die over de wereld dan toch nog heen gaat, maar ook hier in Steenderen voortgaat, is te danken aan een enkeling. En misschien hoort u allemaal wel bij die enkeling. Die enkeling die zich doodwerken voor de boodschap. Want dat is toch wat Dorcas deed. Ze werkte zich letterlijk. Het apenlazarus, maar dat is geen kerkelijk woord. Ze werkte zich dood voor de kerkelijke gemeenschap. Ze offerde alles op wat ze had aan vaardigheden. Ze gaf alles weg en ze zette alles in. En de mensen in die geloofsgemeenschap trokken elkaar erdoorheen. En dat maakte dat Dorcas, en hier zitten dus een heleboel Dorcassen, mannen en vrouwen, als een gazelle van de ene situatie van de kerk naar de andere. En in één groot gebaar zet Petrus haar weer op het spoor. Wekt hij haar op. Dit verhaal, en ik heb het niet per ongeluk uitgekozen hoewel het dan op het rooster staat, maar ik had ook natuurlijk uit andere dingen kunnen kiezen. Uit het boek Handelingen leert ons dat we de beweging die we later kerk of christenheid zijn gaan noemen, afhankelijk is geweest van mensen die begrijpen waar de christelijke boodschap, de bevrijdende boodschap van Jezus Christus, die is gestorven en weer is opgestaan, omscharniert. Wat het eikpunt is en waar alles om draait. Want kijken we naar de discussies die er in de kerk gevoerd worden, of we dit wel mogen of dat wel mogen, of we zus wel kunnen of zo wel kunnen, is het eikpunt zelden of nooit meer aan de orde. Zeker als je hier vandaag hoort wat het brandpunt van het moet zijn van de verkondiging. Bij de ene is dat tegenwoordig of is dat in de geschiedenis van de kerk geweest, het redden van onze ziel. Bij een ander is het de kerkelijke leer. En bij een andere groepering gaat het of het gaat om een werkelijke opstanding of dat het iets anders is. En misschien zou u zeggen, ach, dat doet er ook allemaal wel een beetje toe. Maar wat is nou echt het allerbelangrijkste in de kerk? Het allerbelangrijkste in de kerk is dat we doen waar we over preken. Dat is de boodschap. Dat lees ik in het verhaal uit Dorcas. In die barre overlevingstijd van toen en de barre tijd van de kerk nu, kunnen we alleen maar stand houden omdat wij, wanneer we doen wat we preken, of zoals de Engelsen dat zo prachtig zeggen, practice as we preach. Met andere woorden, dat we in de praktijk de barmhartigheid toepassen. De ander die we zien, niet de optelsom laten zijn van zijn lekken en gebreken die we aan hem opdoen, maar kijken wat zijn mogelijkheden zijn. Niet morsen met mensen. Niet kwaad over elkaar spreken. Elkaar een kans geven. En in deze samenleving ontzettend belangrijk. Ik had het er in een voorgesprekje voor de dienst nog even over. Dat we niet meteen onszelf vooruitzetten, maar even een stapje terug kunnen doen en zeggen, na u, ik kan ook wel even wachten. Verzorging van ziekte. Het niet voortdurend bezig zijn met centen en ons gewin en de winst. Maar zorgzaamheid voor de naaste voorop kunnen zetten. Dat we als familie proberen, als gezin proberen om bij elkaar te blijven. Geduld met elkaar te hebben. Zwakken beschermen. En strijden tegen fraude en leugen en vieze praktijken. En let wel, ook dat waren in de tijd van Dorcas en van Petrus in de samenleving geen normale begrippen. Barmhartigheid, omzien naar elkaar. Die kenden net als wij nu een keiharde samenleving. Maar de christenen uit die tijd en de christenen hier vandaag ook in Steenderen wezen op de basiscondities. Wisten te doen wat hun handen vonden. Altijd weer kiezend voor mensen aan lager wal geraakt en uitgeschakelde mensen. Altijd weer doen wat heelt en wat geneest. Wat stand houdt. En wat te maken heeft met de waardigheid van mensen. Altijd weer, dat is het beeld dat de kerk natuurlijk hanteert, het zoutende zout zijn. Datgene wat je niet ziet in de samenleving. Want laten we ons niks verbeelden, we zijn als kerkelijke groepering in onze samenleving totaal opgelost. En we vallen absoluut niet op, tenzij hij ons weglaat. Want dan is het zout uit de pot en zijn de aardappels niet te eten. Zout wordt pas zichtbaar, onzichtbaar, als het wordt opgelost. En het verhaal van het mosterdzaadje zegt hetzelfde. Het kleine beetje geduld wat je kunt zaaien ergens, kan een enorm verschil maken. De kracht van het evangelie wordt gecommuniceerd in dit verhaal over Dorcas, die bekers koud water bracht naar mensen die dorst hadden, en kleding bracht waar ze met naald en draad eerst aan het werk was geweest, bij mensen die dat nodig hadden. Niet door discussies over procedures en hoe we met elkaar verder moeten omgaan. Niet door regeltjes. Het zal wel noodzakelijk zijn, maar het heeft nog nooit wat beslecht. Respect voor elkaar, daar draait het om. Die basics, het redden van de waardigheid van de mens. In die zin kan de kerk kerk zijn. En daarom, gemeente, tot slot. Ik weet bijna zeker dat Dorcas nog steeds leeft. Dorcas is nog steeds onder ons. In de vorm van mensen zoals u. Mannen en vrouwen. Dorcas duwt in het verzorgingshuis de rolstoel. Of zoals tegenover ons huis, in Hiendendaal, waar we vanmorgen op uitkeken toen we ontbeten, verzorgt de tuin, zodat mensen die dat niet meer kunnen doen, kunnen genieten van de planten en van de bloeiende bloemen. Dorcas gaat naar Kenia om daar water te brengen. Dorcas loopt in Steenderen en in Bronkhorst van het ene huis naar het andere en werkt zich dood voor een kerk waar andere mensen soms om lachen. Zullen we daar nou maar gewoon op houden? En zullen we dan maar zeggen en ons vasthouden aan de woorden: en Petrus pakte haar hand vast en zei tegen u: sta op. Amen.
gemeente zullen wij met en voor elkaar bidden.
Goede God, wij bidden u vanmorgen uit dankbaarheid dat er altijd nog weer mensen opstaan als Dorcas. Mensen zoals ook onze gemeente hier in Steenderen-Bronkhorst mensen kent, die zich, om het met uw woorden te zeggen, doodwerken voor het werk van de gemeente, maar iedere keer weer opgewekt worden, de woorden van kracht en bemoediging. Wij bidden nu voor de vele mensen die onzegbaar verdriet is aangedaan in hun leven, toen zij onbarmhartig werden misbruikt. Vrouwen door mannen, mannen door vrouwen, kinderen door ouders, kleine mensen door hun bazen en heren. Laat het ons niet aan onderscheidingsvermogen ontbreken, wanneer wij durven kiezen om recht te doen aan wie gebogen wordt, en te beschermen wie wordt vernederd, en te troosten wie wordt gepijnigd. Geef ons ook onder elkaar de liefdevolle en de kritische omgang, waardoor we kunnen groeien aan elkaar. Wij bidden u voor mensen die tekort zijn gedaan in vertrouwen, in genegenheid en in liefde, dat hun wonden blijvend verzacht kunnen worden. Wij bidden u voor mensen die onmachtig zijn om liefde te geven en te ervaren, dat ze durven vertrouwen aan wie hen tot helper zijn. En wij bidden u voor hen die geen liefde durven ontvangen, omdat ze zich niet bloot kunnen geven, bang als men kan zijn voor afhankelijkheid en verplichting. Wij bidden u, God, uit dankbaarheid dat er hier in onze leefomgeving nog zoveel mensen zijn die elkaar groeten, elkaar zien staan, elkaar bemoedigen, elkaar laten uitspreken, naar elkaar luisteren op niveau van het hart. In deze week van Europese verkiezingen, God, bidden wij u om wijsheid. Wijsheid bij hen die verkozen worden. Dat zij begrijpen dat hun ambt niet is om gediend te worden, maar om te dienen. En de vraag is wat zij kunnen doen voor deze samenleving en niet wat de samenleving voor hen kan betekenen. In stilte, God, bidden wij u. En samen bidden wij met hart en mond en met de kerk der eeuwen, onze Vader die in de hemel is. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ons slotlied dat we zo mogelijk staande samen zingen, is het lied dat mij in deze tijd van het jaar iedere keer weer aanspreekt. Aan u behoort, o Heer der Heren. En mag ik dan de vrijheid hebben om bij het vierde vers even uw aandacht te vragen.
Laat dan mijn hart u toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren, om al uw tekens te verstaan. Zingen wij zo mogelijk staande. Gezang 978, alle vierde versen. Gemeente van Steender en Bronkhorst en gast in ons midden, aanvaard dan uw opdracht in deze wereld op de plaats waar u gesteld bent, dragende en uitdragende de zegen van de Heer. Want de Heer zegene en hij behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.
Dank u wel. We gaan de dorpkast zien.